Nou, gisteren hebben we gekeken van wat voor vak ben je. Weet je, ben je wederom geboren christen, zoals we dat noemen, heb je de Heer Jezus leren kennen. En als dat zo is, dan of je wil of niet, dan behoor je tot het lichaam van Christus, tot de gemeente. Daar behoor je toe. Kun je niet omheen, daar behoor je toe. En dan is het ook belangrijk om te weten, wat is dan eigenlijk de gemeente? En er gaan heel veel boeken zijn erover. En soms maken we het moeilijker dan het eigenlijk is. Maar de gemeente is iets heel bijzonders. En daar gaan we dan ook vandaag naar kijken. De gemeente. En het is ook belangrijk dat jullie zelf ook gaan beseffen wat de gemeente is. En wat jouw aandeel in de gemeente is. Want jullie zijn de generatie die straks zelf misschien kinderen mee gaan nemen. Naar de zondagschool, naar de diensten. En jullie zullen de gemeente, zolang weer tot die dag wat we net gezongen hebben. Gaan jullie misschien, jullie worden misschien toekomstige leiders binnen gemeentes. En als je dan niet weet wat een gemeente van de Heer Jezus is. Ja, wat wordt dan je taak? En hoe zie je dan je taak, jouw plek binnen die gemeente? En daarom is het ook belangrijk. Maar het is ook belangrijk te weten wat de gemeente niet is. Er zijn heel veel leringen gaande over wat de gemeente is. En we zullen er naar twee kijken die best wel nog steeds leven. Wat de gemeente niet is. Het eerste, de gemeente heeft nooit de plaats van Israël ingenomen. Je hebt van de vervangingstheologie misschien gehoord dat de kerk is in de plaats gekomen van Israël. En dat is niet zo. Open je Bijbel maar eens op Romeinen 11. En voordat we verder gaan, Richard, wil jij met ons bidden en vragen dat ons hart open mag staan voor het woord van God.
Vader in de hemel, ik dank je dat we zo met z'n allen bijeen zijn hier. Dank u wel dat u dit samen zijn zo geweest. Heer, het gemeenschap daar. Dank u wel voor Jackie dat hij het woord mag delen met ons. En dat hij gewoon ons inzichten mag geven in uw woord, Heer. Heer, wilt u eromheen spreken, Heer. Wilt u onze oren openen, open voor uw schrift. Heer, dank u wel, Heer, dat u de Heilige Geest heeft gegeven. Zodat wij het licht kunnen zien, Heer. Heer, dank u wel voor zoveel dingen, Heer, waarvoor we kunnen danken. Ja, u bent een goed God. U bent een zegenend God. En daar willen we u op prijzen. Dank u wel, Heer. In Jezus naam.
Dankjewel. Romeinen 11. Het is natuurlijk niks nieuws onder de zon, hè? Dat zegt Peter ook al, er is niks nieuws onder de zon. Er is altijd al die strijdpunt geweest tussen de gemeente en het Joodse volk, Israël. En vooral in de tijd van de Romeinen hadden ze die vraag ook, hoe zit dat nou? En Paulus schrijft er dan ook heel duidelijk over in hoofdstuk 11. Romeinen 9, 10 en 11 gaan ook over Israël. En laten duidelijk zien het verleden van Israël, het heden van Israël en de toekomst van Israël. In drie hoofdstukken samengevat. En in vers 11, of vers 1 van hoofdstuk 11, dan schrijft hij dit. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt. Heere, uw profeten hebben zij gedood, uw altaar hebben zij omver gehouden. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. En zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd nu een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Nou, hier laat duidelijk zien dat Israël nog steeds een plaats in Gods leven heeft. Israël is niet verstoten, is niet aan de kant gezet en er is niet gezegd van ik neem de kerk daarvoor in de plaats. Ga eens naar vers 25. Vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, leuk woord hè, dat je niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden. Dus het laat al zien dat God die heeft een plan met Israël, maar dat plan dat staat voorlopig even stil, totdat de volheid van de heidenen, de gemeente wordt daarmee bedoeld, compleet is, die wordt dan opgenomen en God gaat weer verder met het plan wat hij met Israël heeft. Dat Israël is nooit vervangen. En dan wordt er vaak geleerd, ja maar de belofte van Abraham, het verbond van Abraham, daar worden dan mee toch in opgenomen. Nou, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Als je je Bijbel leest, en dat wat Martin zegt, lees je het begrijpend. Stel je vragen als je leest, hè? De vijf W's, wie, wat, waar, waarom, wanneer. Stel je die vragen van wat lees ik nou eigenlijk? Of lees je gewoon? Over wie gaat het? Weet je, wanneer speelt dit af? Wat is de bedoeling hiervan? Al die vragen kun je stellen. En dan moet je goed in de gaten houden. Over wie gaat dat gedeelte? Er zijn gedeeltes die gaan puur over Israël, het Joodse volk. Er zijn gedeeltes die gaan puur voor de gelovigen in Christus Jezus. Uit de Joden en uit de heidenen. Die vormen samen de gemeente. En er zijn gedeeltes die gaan puur over ongelovigen. En als je dat gaat mixen, dan krijg je een hele raar beeld van de Bijbel. Dan weet je geen raad met de beloftes die gegeven worden, met de waarschuwingen die gegeven worden, met de instructies die gegeven worden, want je kunt ze geen plaats geven. En daar moet je goed op letten als je Gods woord bestudeert. Het plan met God met Israël berust zich op het verbonden die God met Israël heeft gesloten. Het plan met God met de gemeente berust op de genade die in Christus Jezus gegeven is. En sommigen zeggen, ja, maar wij zijn dan toch uit het verbond. We lezen toch dat wij ook kinderen van Abraham zijn. Ga bijvoorbeeld eens naar Galaten hoofdstuk 3. Galaten is echt een mooi hoofdstuk als het gaat over de gemeente en de verbonden en de wet. En daar legt Paulus het enorm mooi op uit. Het is geen makkelijke brief, maar er worden wel dingen behoorlijk goed uitgelegd. Hoofdstuk 3. En dat gaat over gerechtvaardigd zijn. Dus gerechtvaardigd zijn, bijbels gezien, betekent dat je vergeving van zonde hebt ontvangen. Dat je heilig en rein voor het aangezicht van God staat. Je bent gerechtvaardigd. Daar gaat dit hoofdstuk over. Dan vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham geloofde. Hij was nog niet besneden. Er was nog geen verbond met Abraham gesloten, want het gebeurt pas later. Er waren alleen beloftes aan Abraham gedaan. Maar het verbond werd pas later met Abraham gesloten. Dus de gerechtigheid van Abraham berust nooit op het verbond wat God met Abraham sloot, maar dat berust op zijn geloof in het woord van God. Hij geloofde God en hij werd rechtvaardig verklaard. En dan staat ook zo, gij bemerkt dus, vers 7, dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, dus de niet-joden, uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie, mooi hè, aan Abraham met het evangelie overkondigd. In u zullen alle volkeren gezegend worden. Welke volkeren? Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, tezamen met de gelovige Abraham. Dus wij zijn kinderen Abrahams, niet zoals de Joden, als het volk Israël, door het verbond en de besnijdenis. Maar wij komen uit die andere tak vanuit Abraham, uit geloof. En daarom kan het nog steeds zo zijn dat de tak van Israël bestaat en de tak van de gemeente. dat is niet vervangen. Die belofte, het verbond met Abraham gaat nog steeds door. Maar uit die tak is ook een gemeente ontstaan die gebaseerd is op geloof, op genade van God. Want je ziet dat Abraham gerechtvaardigd wordt door het geloof. En het is belangrijk dat je dat ook onthoudt en ziet. Kijk eens naar versen 26 tot 29. Dus kijk wat hij hier zegt. En hij praat tot de gemeente van de Heer Jezus, de gemeente in Galaten. Want gij zijt alle leden van de gemeente van Jezus Christus, zonen van God. Hoe? Door het geloof. Is niet door het verbond. Is door het geloof. Door het geloof in wie? In Christus Jezus. Je kunt nooit buiten Christus om. Als je de Bijbel gaat bestuderen, dan kom je nooit om Christus heen. De Bijbel is juist gegeven om ons juist op Christus te vestigen. Alles wijst naar Hem als de enige weg tot behoud voor een mens. Dat is bijzonder. En dat is heel bijzonder om te weten. Want gij alle staten die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Dus het is geloven in Christus. Gedoopt zijn staten in Christus. En dan ben je met Christus bekleed. Het is je bent in en helemaal door Hem, helemaal bekleed met Hem. Dat is jouw positie in Christus. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Nou, Griek wordt gebruikt als een naam voor eigenlijk alle niet-Joden. Dus niet alleen de Grieken, maar alle niet-Joden, alle heidense volkeren. Daar is geen verschil. Er is geen verschil van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij zijt alle immers één in Christus. En nou komt het. Indien. Dat is een heel belangrijk woordje in de Bijbel. Komt heel vaak voor, indien. Dus er wordt gezegd, er zit een voorwaarde aan, indien. Indien jij en ik nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Dus wij zijn door geloof, de gemeente van de Heer Jezus, zijn wij in Christus erfgenamen van Abraham. Dat is heel wat anders dan als je de verbonden gaat volgen. Dan is het door het verbond. Maar wij zijn door genade de gemeente van de Heer Jezus. Dus onthoud dat als je over die vervangingstheologie hoort, dat je de Bijbel erop naslaat en gaat zien, nee, de gemeente heeft een aparte plek in het woord van God. Een ander is dat je heel veel hoort dat de gemeente is het koninkrijk. En ik weet niet of je het koninkrijk van kracht hebt gehoord en allerlei dingen. En ze zeggen dat wij van het koninkrijk zijn. Of de gemeente is het koninkrijk. Nou, dat is ook een valse leer. De gemeente is niet het koninkrijk. De gemeente is wel een onderdeel van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Want het koninkrijk der hemelen omvat alles. En daar zit de gemeente ook in. Net als de provincie Zuid-Holland is een onderdeel van het koninkrijk der Nederlanden. Maar je kunt niet zeggen dat Zuid-Holland het koninkrijk der Nederlanden is. Of wel? Dat is het niet. Het is een onderdeel van. En je ziet dan zelfs dan ook binnen dat koninkrijk dat Zuid-Holland gemeentes andere regels hebben dan gemeentes, bijvoorbeeld in Groningen of Drenthe of Brabant. Prijzen zijn andere, gemeentebelastingen zijn anders. Hoe kan dat nou? Omdat ze een plek binnen dat koninkrijk der Nederlanden hebben waar ze hun eigen regels mogen hebben. Het is niet het koninkrijk. En dat moet je goed onthouden, want het is een heel groot verschil. We gaan zes verschillen kijken tussen het koninkrijk der hemelen en de gemeente. De eerste is dat het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, loopt door alle eeuwen heen. Dat is geen tijdelijk koninkrijk, dat is een eeuwig koninkrijk, want het is het koninkrijk der hemelen. De gemeente heeft een tijdelijke bestemming. De gemeente is een periode gegeven hier op aarde tussen de hemelvaart van de Heer Jezus, de uitstorting van de Heilige Geest en de opname van de gemeente. Daarna houdt de gemeente van Jezus, zoals die nu bestaat, houdt op. Want dan staat er, de gemeente wordt opgenomen en wij zullen met hem wederkomen om te regeren. Wij krijgen een andere functie straks vanuit de hemel. Omdat wij dan gaan dienen vanuit dat koninkrijk in de hemel over de aarde. Dus wij hebben een heel andere functie. Ten tweede, het koninkrijk, als je dat gaat lezen in de Bijbel, het koninkrijk van de hemel, omvat de gehele schepping. De hemel, de aarde, de engelen, alle volkeren vallen straks onder dat koninkrijk der hemelen. Nou, als je kijkt naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan is het absoluut niet dat koninkrijk. Want in de gemeente zijn geen engelen lid. In het koninkrijk der hemelen, daar zijn engelen. Die dienen en die hebben een functie, zijn boodschappers. Maar in de gemeente, we hebben geen engelen die lid zijn. Nou zien we sommigen wel uit als een engeltje. Maar het zijn geen engelen uit de hemel. Ten tweede, niet alle volkeren behoren tot de gemeente. Maar mensen uit de volkeren behoren tot de gemeente. Want alleen zij die wederom geboren zijn door geloof, door Gods geest, gedoopt zijn in het lichaam van Christus, die behoren de gemeente toe. Dat is de gemeente van de Heer Jezus. Dat is niet het koninkrijk. Dus dat moet je goed in de gaten houden. Het koninkrijk bestaat uit een koning, onderdanen en wetten. Een koninkrijk heeft altijd wetten, regels, verbonden. De gemeente die bestaat uit een hoofd en leden. We zingen het wel, de Heer Jezus onze koning en alles. Maar de Bijbel leert dat de Heer Jezus eigenlijk ons hoofd is. En wij zijn het lichaam. Dat is een heel andere uitdrukking die je niet in een koninkrijk terugvindt. In een koninkrijk heb je het over een koning die opgeroemd, die regeert. Nu hebben wij het hoofd wat ons leidt. Want wij zijn zijn lichaam. Hij is een deel van ons zoals wij een deel van hem zijn. Zoals wij in Christus zijn, is hij in ons. Dat is een heel bijzondere eigenschap ook van de gemeente. In een koninkrijk dien je een koning. Nu zijn wij één in Christus. Hij in ons en wij in hem. Dat is heel wat anders. Dus dat is ook iets heel moois. Het koninkrijk, leert de Bijbel, dat moet nog gevestigd worden wanneer Christus daadwerkelijk de troon van David gaat bestijgen. Hij zal wederkomen, hij zal zijn plaats innemen, hij zal op de troon van David gaan zitten, hij zal de scepter in zijn hand gaan nemen en hij zal regeren en alle volkeren zullen zich aan hem moeten onderwerpen. Dat is daadwerkelijk het beeld van een koninkrijk. Maar de gemeente, dat is heel anders. De gemeente wordt geformeerd. Die wordt niet gevestigd, die wordt geformeerd. En dat is het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. De Heilige Geest heeft één verlangen, ons te vormen tot die eenheid. Tot dat lichaam wat functioneert, wat eer en glorie geeft aan Christus. Tot een lichaam wat straalt in deze wereld. Een lichaam dat tot een getuigenis is van hem die in ons is. Dat is heel wat anders dan een koninkrijk. Het is de Heilige Geest in ons die ons doet functioneren. Zonder Gods geest, ja, wat doe je dan? Het is allemaal eigen werk. Dan nog, een koninkrijk hoeft niet gebouwd te worden. Het koninkrijk komt. Er staat niet dat het koninkrijk gebouwd gaat worden, dat het een proces is. Het koninkrijk zal komen. En dan zegt de Heer Jezus ook bij zijn komst, het koninkrijk is nabijgekomen. Maar het is verworpen en het is uitgesteld. Maar hij zal komen en dan vestigt hij zijn koninkrijk. En de gemeente, wat staat er? Die wordt gebouwd. Dat is een bouwwerk. En daar hebben we allemaal ons aandeel in om dat bouwwerk vorm te geven. En dat is dan wereldwijd, maar ook lokaal. Daarom is het ook zo belangrijk, jouw kleine steentje binnen die hele muur, ben je allemaal verschillende stenen. Maar elke steen hier heeft zijn functie. Is steun tot een andere steen. Die vormen samen dat geheel. Dat wordt gevormd. En als je daar één steen uithaalt, dan krijg je een zwakke plek. En dan is de vorm ook niet meer zo mooi. En zo heeft een ieder zijn taak, zijn aandeel binnen de gemeente. En wordt gevormd tot wat God van plan is binnen die gemeente. En dat is lokaal, maar dan ook wereldwijd. Het koninkrijk van God is dus niet meer nabij. Je leest continu dat de Heer Jezus zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus werd ook verwacht als koning. Het was ook het volk Israël wat een koning verwachtte, niet de Romeinen. Die hadden Caesar, die hadden hun koningen. Maar het was het volk Israël wat smachtte naar een verlosser, naar een koning die zou heersen, die zou regeren en Israël weer tot volle glorie zou brengen. Maar het koninkrijk was nabijgekomen en ze hebben het verworpen. En de gemeente, die heeft nu een geweldige taak in deze wereld. Om het lichtend licht en het zoutend zout te zijn en de opdracht uit de evangelie te vervullen, maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Dat is niet de taak van het koninkrijk. Want in het koninkrijk zal iedereen moeten buigen. Omdat Christus is bevestigd als koning. Maar nu als gemeente van Heere Jezus hebben wij de opdracht om uit te gaan en anderen te vertellen van het evangelie. Want mensen gaan inderdaad nog steeds verloren. Voor eeuwig verloren als ze de Heere Jezus niet kennen. En nu nog steeds worden generatie op generatie wordt er geboren waarvan ouders, grootouders niet eens meer naar de kerk gaan. Van wie zullen ze het horen? Van wie mogen ze het horen? Zijn wij de stem voor Christus geworden? Of schamen we ons het evangelie? Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. En niet omdat hij Paulus was. Maar omdat hij wist dat wat het was. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods. Tot behoud van een ieder die dat gelooft. Romeinen 1 vers 16. En als je dat gaat ontdekken, dan gaat je vrees voor het evangelie, voor het vertellen, gaat ook weg. Want het is niet een kracht van jou. Het is niet omdat jij durft. Maar omdat je gelooft dat het een kracht van God is, dat kan werken in iemands leven. En dat is het schitterende van een gemeente. Dus, het is niet Israël, het is ook niet het koninkrijk, het is de gemeente. Waarom werd dat ook niet begrepen in het begin? Omdat het in het begin een verborgenheid was. De gemeente was eigenlijk, zoals Paulus dat zegt, een geheimenis. En zelfs de Joden in het begin hadden daar moeite mee. Die snapten dat niet, hoe dat nou vorm kreeg. En daarom zie je ook het boek Handelingen. Handelingen zie je een overgangsfase, waarvan eigenlijk de Heere Jezus kwam voor zijn volk. Want de Heere Jezus die kwam allereerst voor de zijnen, staat er in de Bijbel. Hij kwam voor Israël. De genade van God is altijd al voor de mens, voor de hele mensheid geweest. Maar altijd door Israël heen. Israël had de taak om dat evangelie in de wereld te verkondigen. Hun moesten de volkeren tot naijver wekken. Maar ze hebben hem verworpen. En toch was er nog steeds die gedachte dat het alleen voor de Joden was. En dan zie je ook in Handelingen, zie je zo langzaam de heidenen toegevoegd worden. En dan later in de brieven van Paulus legt hij uit hoe dat in elkaar zit. En dat is zo bijzonder om dat te ontdekken. Kijk eens naar Colossenzen. Colossenzen. Hoofdstuk 1. Vers 24, er staat, zegt Paulus hier, thans verblijf ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik aan in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Ten behoeve van wat? Ten behoeve van zijn lichaam. En dan zegt hij, dat is de gemeente. De gemeente. Haar dienaar. Dus hij zegt niet zijn dienaar, maar hij zegt haar dienaar. Dus wie zijn dienaar is die hier? De gemeente. Zie hoe belangrijk het is dat je leest. Haar dienaar. Hij is een dienaar geworden van de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen, Joden en niet-Joden. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus te doen, volmaakt te doen zijn. En dan zegt hij, en hier span ik mij voor in. Hier span ik mij voor in. Om de zware strijd naar zijn werking, die in mij werkt, met kracht. Paulus zegt hier, voor dat geheimenis, de gemeente van de Heer Jezus, daar ga ik me voor inspannen. En ik wil dat iedereen dat begrijpt. Hoe geweldig, hoe mooi dat is, dat de heerlijkheid van God geopenbaard wordt in de gemeente. En hoewel de gemeente verborgenheid was, is in de boek Handelingen zien we de toevoegingen. En moet je eens kijken in Handelingen 10. Dan kun je ook zien dat ze er eigenlijk niks van wisten. Handelingen 10. Een heel mooi gedeelte is dat. Petrus is daar aan het vertellen. En is dat een gesprek met Cornelius. En dan in vers 44. Terwijl Petrus, heb je dat Handelingen 11? 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Zie je, het is door het horen, zegt de Romeinenbrief ook, hè? Door het horen kan men tot geloof komen. Hoe tot geloof te komen als je niet hoort? Het is horen, er moet gesproken worden. Hij zegt, toen Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden, en alle gelovigen uit de besnijdenis, dus de Joden, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd. We hebben het gisteren ook nog even over verbaasd staan. Hier stonden de eerste gelovigen, de Joodse gelovigen, stonden verbaasd. Waar stonden ze verbaasd over? Dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. En hoe wisten ze dat? Hoe kon je dat in Handelingen toen weten dat het werkelijk de geest van God was. Zij hoorden hem spreken in tongen en God groot maken. Dat was in die periode van de overgang van het Joodse volk en de invoeging van de heidenen, was het nodig dat de mensen begrepen, dit is van God. En een teken daarvan was toen de tongentaal. Dat was toen nodig, want de brieven van Paulus waren er nog niet. We hadden niets anders waarop ze konden baseren dat de gemeente bestond. En God gaf een duidelijk teken, het teken wat het volk zelf ontving in Handelingen 2 te Jeruzalem, bij de uitstorting van de Heilige Geest, waarin ieder hoorde in hun eigen taal. Dat teken was voor hun een herkenbaar teken dat nu ook de heiden werd toegevoegd tot de gemeente en ook op basis van geloof in Christus de geest ontving. En ze stonden verbaasd. Het was iets nieuws. Het was nog niet geopenbaard. En dan zie je dan ook in Handelingen hoe ze dan terugkomen bij de toenmalige oudsten in Jeruzalem en dat overleggen en ze zeggen hier kunnen we niet omheen. En ze worden geaccepteerd in de gemeente van Jezus Christus. Heel belangrijk is ook te weten dat de gemeente van Jezus, zoals we nou hebben gezien, heeft de opdracht om dat evangelie uit te dragen. De Heer Jezus wil de gemeente gebruiken om anderen tot zijn discipelen te maken. En we moeten ons niet laten verleiden dat wij een nieuwe wereldorde moeten gaan vestigen. Dat wij het koninkrijk der hemelen hier op aarde moeten gaan brengen. Dat is de taak van de gemeente niet. Dat gaat de Heer Jezus straks wel doen. De taak van de gemeente is het evangelie leven en verkondigen. Dus zichtbaar, zoals Paulus zegt aan de mensen te Korinthe, gij zijt een te lezen brief. Een te lezen brief. Toen wij in Bolivia gingen werken, toen gingen wij 3000 meter hoog, afgelegen in de bergen, in een dorp wonen. We spraken de taal nog niet goed, we kenden de cultuur en de gewoontes niet. En hoe moet je dan onderwijzen? Dus Nel en ik, wij hadden een werkplan gemaakt en we zeiden de eerste jaar, anderhalf jaar, hebben we nodig om die taal te kennen. Wat geloven die mensen? Wat is hun kennis van God? Wat weten ze? Hoe kunnen we bruggen bouwen om hun het evangelie duidelijk te maken? Maar we gaan nog niet over het evangelie praten. Want als we het doen, doen we het misschien met een verkeerde manier, verkeerde woorden en dan brengen we eigenlijk een vals evangelie. Nou, we zeggen, we gaan één ding doen. We gaan het evangelie leven. We gaan in onze omgang met de mensen, gaan wij laten zien zonder woorden dat we christenen zijn. En dan denk je soms wel eens, ja, werkt dat wel? Nou, na anderhalf jaar begonnen wij ook inderdaad met onderwijs. We begonnen gerustig bij Genesis op te bouwen, de geweldige schepping van God, wie God is, de zondeval, dat de mens zichzelf niet redden kan, waarom Christus moest komen als enige middel om gered te worden. En later komen de gesprekken met de mensen. En dan hoor je later van, we hebben altijd al iets aan jullie gezien. Altijd was het anders. Een man in ons dorp daar, die doet niets met zijn kinderen. En ze snapten het niet dat ik met mijn kinderen en ook met de kinderen uit het dorp spellen deed, ging voetballen, met ze praten, met ze zat. Dat ik hele hordes van kinderen om me heen had. Dus ze trokken de haren uit mijn armen, want een Boliviaan heeft geen haar op zijn armen. En dan vinden ze dat heerlijk, heel bijzonder. Ook oude vrouwtjes, die zitten dan de hele tijd zo naast. Die zitten zo om je armen te aaien. Ja. En dan wat vinden ze dan? En zitten ze echt te pulken zo met je te praten. Heel bijzonder. Maar dan komen al die vragen en dan gaan ze vragen, waarom loop jij met je kinderen? Ze vroegen aan mijn vrouw, aan Nel, zei ze, waar kun je zo'n man als jouw man krijgen? Ze zegt, hoe bedoel je? Ja, jouw man slaat je niet. Ik zie hem jouw tassen tillen. Want in Bolivia zie je, komen ze van het land af, hè? Zie je een man op het ezeltje. Zo komt hij rustig naar boven en daarachter loopt de vrouw met een zak aardappels. En die loopt er achteraan. Ja, ik vraag me wel eens af wat wij in verkeer doen. Maar dat is. En wij is andersom. Weet je, Nel die loopt wel rustig en ik loop met de tassen. En dat snappen ze niet. Maar het liet ons wel zien, je kan het evangelie leven. Je hele houding. Aan de mensen laten zien dat je anders bent. En dat is heel bijzonder. En dat werkt echt. Dat is belangrijk. Wij hebben niet de opdracht om een wereldorde van vrede te scheppen. Ik merk dat zoveel christenen, en het is niet verkeerd, we zijn zo verzorgd om de ozonlaag en de natuur. En we zijn allemaal. Nee, onze taak is zorgvuldig te leven, maar wel met het verlangen dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Dat is de taak van de gemeente. Het is belangrijk dat wij ook samen groeien. Groeien. Ga eens naar Efeze 4, vers 11. Staan we soms niet zo bij stil. En we gaan ook kijken morgen, vanavond denk ik, naar de interne en externe verantwoordelijkheden van de gemeente. Maar in Efeze 4... Moet je eens lezen wat hier staat in vers 11. Efeze 4 vers 11. En dit gaat over de gemeente. Hè? En hij, dat is de Heer Jezus, heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel, moet je horen, evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten. Om heiligen toe te rusten. Wat is een heilige?
Een
gelovige. Ja, het is niet een heilig verklaring door de paus. Zoveel jaren na je dood. Nee, een heilige is iemand die het bloed van de Heer Jezus aanvaard heeft tot reiniging van zijn zonde. Dat is een heilige. En hier zien we dat al deze mensen, al deze met een speciale gave, zijn gegeven om de gemeente toe te rusten. Tot wat? Tot dienstbetoon. Tot dienstbetoon. En tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Wij denken vaak, weet je wel, evangelisten, die zijn voor buiten, voor de markten, voor de pleinen, voor de straten. Hier wordt gezegd, een evangelist is ook gegeven tot opbouw van de gemeente. Waarom? Omdat een evangelist is iemand die praat gewoon heerlijk en vrij over het evangelie. En soms heb je dat weer eens nodig als kind van God om dat te horen. Dat het evangelie eenvoudig is. Maar we hebben leraars nodig die ons helpen begrijpen hoe dat woord van God in elkaar zit. De verbonden en alle leringen uit de Bijbel. Maar het gaat erom dat wij met elkaar groeien tot volwassenheid. De Heer die wil niet dat je een kind in geloof blijft. De Heer Jezus zegt wel, wees als een kind, maar hij zegt nergens, blijf als een kind. Wees als een kind is dat je als een kind gewoon eenvoudig alles van hem ontvangt. Maar je ontvangt om te groeien naar geestelijke volwassenheid. En ik denk dat daar de gemeente om zit te schreeuwen. Wij hebben straks nieuwe leiders nodig. We hebben straks nieuwe mensen nodig die de gemeente kunnen leiden. En wie weet heeft de Heer Jezus een plan met jullie leven. Dat je groeit tot geestelijke volwassenheid. Dat je een volwassen christen bent die niet alleen met zijn mond de dingen doet, maar ook in de praktijk tot dienstbetoon staat hier, laat zien, ik ben een christen. Op mij kun je rekenen. En ik ga mijn aandeel op me nemen. Ik ga mijn verantwoordelijkheden ook binnen de gemeente op me nemen. We hebben straks nieuwe leiders nodig. Ik ga straks ook dood. Nou ja, dood, ik ga naar de hemel. Ik heb ook afgesproken met mijn vrouw, als ik overlijd, heb ik ook geen overlijdingskaart. Wij gaan een verhuiskaart sturen.
Ja, geweldig. Dat vind ik mooi.
Ik ga een verhuiskaart sturen. Super. Hij is verhuisd naar zijn hemelse bestemming. Ik weet niet of mensen erop gaan reageren, maar dat maakt me niet uit. Want ik ben niet dood. Mijn lichaam is dood. Maar ik leef nog steeds. Moet je niet zeggen dat ik overleden ben. Nee, ik ben verhuisd. Ik heb het tijdelijke aardse huis heb ik verlaten. En ik ga het hemelse huis in. Wat de Heer Jezus aan het voorbereiden is. Dus, hoe kom ik daar nou weer over? Oh ja, dat is onze taak. Weet je, natuurlijk moeten wij ook omzien naar de schepping. En hoe gaan wij daarmee om? Maar dat is niet onze taak. Onze taak is te groeien tot geestelijke volwassenheid. En daarvanuit een zegen te zijn voor deze wereld om ons heen. Daar moeten we naar kijken. Het gemeente is dus niet het koninkrijk, is niet Israël, maar is volgens 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Is het lichaam van Christus. En dat is zo bijzonder. Dat dit het lichaam is. En dan staat er in vers 12:12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Dus hier wordt Christus vergeleken eigenlijk met een lichaam. Want door één geest zijn wij alle tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen, het zijn studenten, het zijn boeren, het zijn, noem ze maar op. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus is ingevoegd in dat lichaam. En we zijn alle met één geest gedrenkt. En dan zegt hij zo mooi, want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Soms zie je in tekenfilms, zie je een voet, weet je wel, en heeft dan een oog in de mond en dat leeft en dat praat. In tekenfilms is alles mogelijk. En dat leeft op zichzelf. Maar in de praktijk werkt dat niet. Dat werkt niet. We zijn een lichaam en elk onderdeel heeft zijn functie. En zo word jij ook gezien, bijbels gezien, dat op het moment dat jij tot geloof komt, word je ingelijfd in het lichaam van de Heer Jezus. En je hebt een functie. Je hebt een functie. En je hoort heel vaak, ja, ik weet niet wat mijn gaven is. Ik weet niet wat mijn bediening is. Je bent lid van het lichaam. Dat is je eerste gave. Dat is je gegeven. Je bediening is gewoon daar te zijn. En je door God te laten leiden hoe je je kan inschakelen. Weet je, we wachten soms, we zijn hoogmoedig, hè? We wachten dat de oudste of zo ons komen vragen of ik iets wil doen. Nee, jij moet gaan naar de gemeente gaan en zeggen, joh, ik ben een kind van de Heer. Ik lees in de Bijbel dat ik lid ben van het lichaam. Waar kan ik helpen? Waar kan ik best functioneren? Ik vind het vreselijk als ik hoor van een kansel dat er keer op keer gevraagd moet worden. Kan iemand de zondagschool doen? Kan iemand op... Dat is een schande. Eigenlijk moet de oudste zeggen van, mensen, we zitten helemaal vol met alle taken, wacht rustig af tot er weer een gaatje vrijkomt. Er moet een verlangen zijn om de gemeente te dienen. Ik weet niet of ik jullie al een keer verteld heb. Ik kwam tot geloof, ik ontdekte dit, ik ben naar de oudste gegaan en zeg, ik wil de gemeente dienen. Ja, waarmee dan? Ik zeg, dat zeggen jullie maar. Jullie weten waar de gaten zijn. Nou, je kunt elke zondag stoelen klaarzetten. Ik zeg, dat is goed. En elke zondag op een fietsje, ik stoel er klaarzetten. Heerlijk vond ik het. Heerlijk. Maar weet je wat ik bij elke stoel deed? Ik zet hem neer en zeg, Heer zegen deze persoon die hier gaat zitten. Heer zegen deze persoon. En weet je, moet je nagaan. Dan stel je voor dat er dan iemand op je op die dag tot geloof komt, of bemoedigd, of opgebouwd, of gecorrigeerd wordt, dan was ik degene die de stoel had klaargezet. En dat zag ik als een zegen, dat zag ik als iets geweldigs, als een onderdeel van de gemeente zijn. Later mocht ik bij de deur staan. Weet je wel, ga jij mijn mensen welkom heten? Nou, eerst dacht ik, nou, dat is ook niet alles. Maar toen dacht ik, nou, vroeger gooide ik mensen eruit, nou gooi ik ze erin. Naar binnen jij, hier moet je wezen, welkom. Naar binnen ermee. Kijk, geweldige taken. En als je dat gaat zien in het geheel, weet je wel, je handen, die doen heel veel. En je pink, weet je wel, weinig, maar hij is zo nuttig als je jeus neukt. He, als je jeukt hier al, je gaat heerlijk even krabbelen, is die pink opeens zo waardevol. En misschien mag jij dat pinkje zijn. Dat pinkje in de gemeente.
Niet wel.
Ja, je zuster heeft als het. Maar weet je, wij denken altijd in het groot. Maar ben je bereid om in het klein, misschien achter de schermen te dienen? Om achter de schermen te dienen. Om daar te zijn. Ik was vorige week, sprak ik in een gemeente.
Was dat vorige week?
Was vorige week bij jullie? Nou, die week daarvoor dan. Sprak ik in een gemeente en toen werd er zo van de kansel gezegd, ja sorry, we hebben wat problemen binnen de organisatie, want die en die zouden zondagschool doen en die zijn nu ziek en we hebben geen vervanger kunnen vinden. Dus de kinderen van die en die leeftijd blijven in de dienst zitten. Nou, dus organisatorisch ging het allemaal niet. Toen zegt één jongen, die zegt, ach, doe ze maar bij mij joh in de groep. Dat vond ik zo mooi. Denk ik, organisatorisch werkte het niet. Maar het organisme, want dat is een lichaam, is een organisme, door de Heilige Geest nam het gewoon over. En er zegt daar een jonge man, die zegt, geef mij ze maar bij joh. Zomaar even 10 andere kinderen van een andere leeftijd in je groep. Nou, dan zit je niet altijd om te gillen. Want opeens moet je misschien anders je verhaaltje doen. Opeens moet je weer kleurplaten tevoorschijn halen. Of ik weet niet wat. Maar gewoon die bereidheid van die jongen trof mij zo diep in mijn hart. Ah, je doet ze maar bij mij. Dat vond ik zoiets heerlijks. Dat vond ik een stukje genade van God om te zien, kijk, dat zijn ze.